Ja, goedemorgen. Heb ik een galm erin zitten? Vinden jullie mij galmend? Het lijkt wel of ik in de gereformeerde kerk in Voorde sta. Hallo. Joep van Teck zei een keer toen hij een galm had, hij zegt het lijkt alsof ik spreek met open gehemelte. Maar feit is vanochtend inderdaad in Voorde, wat bijzonder. Gewoon, weet je, wij geloven echt in één lichaam. Wij geloven dat het lichaam van Christus, de kerk, wordt in de Bijbel het lichaam van Christus genoemd. Wij geloven dat het één lichaam is. En dat daar misschien onderscheid zit in beleving, maar niet in doel of in roeping of in bestemming. Dus Fijk is gewoon bij iemand anders thuis, maar familie. En ik weet zeker dat hij zijn hartelijke groeten aan jullie overbrengt. En voordat we bezig waren met de zondag van vandaag, hebben we gezeten in een serie. En die serie was heeft Fijk gedaan en dat ging over gezond hart. Hebben jullie die serie meegekregen? Ja. Zo niet, je kan ze allemaal terugluisteren via de site of terugkijken via Facebook. Dus je hebt nog niks gemist. Maar je hebt wel wat gemist als je daar niks mee doet. En het ging over een gezond hart. En elke zondag, drie keer achter elkaar, zette hij de contrast tussen eigenlijk wat er in de wereld gebeurt en wat in het Koninkrijk van God gebeurt. En de eerste zondag, om je een beetje op te frissen, ging over angst tegenover... die heb ik helemaal verkeerd opgeschreven. Angst tegenover, en dan is die blanco, wie weet dat nog? Angst. Boos, vrede, die kwam daarna. Hè? Blij? Nou, weet ik niet. Weet je wat? Kijk op Facebook en kijk die preek naar, dan weet je het. Was in ieder geval heel goed. Angst tegenover iets. Boosheid? Oh, ik heb boos vrede. En dan bitter beter. Nou, tot zover mijn voorbereiding. Maar we zitten ook in een jaarthema. Wij als Leven hebben elk jaar een jaarthema. We geloven dat God ook in seizoenen werkt en dat hij dingen niet zomaar doet. En ons jaarthema, dit is dit jaar, zoek God en leef. Omdat we geloven dat als jij God zoekt in wat voor een plek je ook zit, wat voor een plek je ook vandaan komt, hoe je naar jezelf kijkt, hoe mensen naar jou kijken, hoe ze over jou gesproken hebben, dat maakt allemaal niet uit. Als jij God zoekt, dan zegt de Bijbel dat je hem zult vinden en dat je leven zult hebben in overvloed. Leven in overvloed, dat betekent dat hetgene wat je nu al hebt, hoe tevreden je er ook over bent, God nog veel meer heeft. Want de Bijbel zegt ook dat hij genoeg geeft voor jezelf en om uit te delen. Dus als je genoeg hebt voor jezelf, dank God daarvoor, maar begin met uitdelen. Begin met uitdelen van hetgene wat God je gegeven heeft. Of het nou talenten, gaven, geld, tijd, liefde, zorg, wat het ook is. Ga uitdelen. Deze wereld smacht dat we delen van hetgene wat God ons gegeven heeft. Amen. En dat is een jaarthema waar we dit jaar in zitten. En die preken sluiten dus ook allemaal een beetje op elkaar aan. En Fijk en ik hebben afgesproken om vandaag, of we nou in Voorde zijn of hier, te spreken over een nieuwe schepping. De Bijbel spreekt over dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Dat gaan we straks ook lezen. En dat we veranderd worden, dat we opnieuw geboren mogen worden. En zelfs in de Bijbel staat een heel stuk over Nicodemus, die is een wetgeleerde, die kent de Bijbel voor en achter. En die snapte het niet. Die zei, maar hoe kun je nou opnieuw geboren worden? Hoe werkt dat? En Jezus probeert het hem uit te leggen. En of hij het gepakt heeft, dat weet ik niet. Want we weten daarna de geschiedenis van Nicodemus niet genoeg. Maar ik geloof dat hij daarin heeft gezien dat door Jezus dingen veranderen. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Leuk? Zin in? Doe je mee? Top. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord levend is. Dank u wel voor uw woord die in het begin de schepping heeft gemaakt. Heer, dat u ons tot leven riep met uw woord. En u schiep alles met uw woord. Heer, en als we nu bezig gaan met uw woord, dan bid ik dat uw geest het levend maakt in ons. Heer, want we hebben niks aan dode letters. We hebben nodig dat uw geest het tot leven brengt in ons en dat we een echte verbinding maken met u. De bron van al het leven. En die een goede toekomst voor ons heeft. En daarom bidden we vanochtend, hier met z'n allen. Heer, dat u mag doen wat u wilt, hoe u wilt, door wie u wilt. Om ons leven te veranderen. En meer op u te lijken. Amen. Amen, dat is een krachtig gebed hoor. Zeker als je bidt, Heer, u mag iets doen door wie u wilt. Wow, moet je eens om je heen kijken. Dit zijn de mensen die God gebruikt. Misschien niet altijd onze eerste keus, maar wel Gods eerste keus. Amen? Amen. Amen. Ik zeg voor de gein, ik ben in de kerk geboren. In mijn hele leven loop ik al in de kerk mee. Mijn ouders zijn zendelingen, dus weet je, mijn ticket naar de hemel is gewoon geborgd. Dus ik ben binnen. Als je als zendeling gewoon opgegroeid bent, heb je al zoveel offers gebracht voor het koninkrijk. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Maar het is wel leuk. Maar ik weet niet beter dan dat ik in de kerk ben opgegroeid. Elke zondag, mijn hele leven lang. En je zou denken dat garant staat voor een leven die in verbinding is met God en die reflecteert het leven van Jezus. En je zou denken, nou, als je in de kerk bent opgegroeid en je hebt nooit iets anders gekend, man, dan ben je tegen het volmaakte aan. Want dan heb je de juiste training, de juiste mensen om je heen gehad, de juiste atmosfeer om je heen. Dat kan niet fout gaan, zou je denken. En toch duurde het tot ongeveer mijn 25ste... voordat ik echt kan zeggen dat ik een levensveranderende ontmoeting heb gehad met God. 25 jaar, give or take. Het woord van God lezen. Naar de kinderkerk gaan. Jeugdgroepen doormaken. Zelfs jeugdleider geweest, notabene. En allemaal met een oprecht hart om God te dienen en om zijn kerk te dienen. Dat kan ik eerlijk zeggen, oprecht. Ook gedoopt, oprecht. Alleen, die avond, die ene avond, die kan ik nog terughalen als de dag van gisteren. Dat ik in mijn woonkamer zat en eigenlijk tegen God zei, Heer, dit is toch niet alles? Dit is toch niet alles? Dit is toch niet al die gewoontetjes en de kerk gaan en hartstikke leuk en alles, maar ik was verslaafd aan van alles en nog wat. Ik deed mijn best, maar het lukte gewoon steeds niet. En ik zat echt op mijn knieën en ik zei, Heer, er moet toch meer zijn dan dit? Dit kan toch niet dat vervuld leven zijn waar u over spreekt, waar de Bijbel over spreekt. Ik zie niks anders dan mijn collega's die u niet kennen. Ik zie niks anders. En dat heeft een paar weken zo geduurd, die frustratie en die roep naar God. En op die avond, die bewuste avond, gebeurde er iets wat ik niet kan omschrijven, anders dan dat ik voor het eerst in mijn leven een ontmoeting heb gehad met Jezus Christus, de Zoon van de levende God. In mijn huiskamer, er was geen grote flits, er was geen engelenkoren. Heer, dat mag nog hoor, vind ik nog wel leuk. Ik hou van koren. Maar gewoon niet een engel die voor me stond, of geen, ik werd niet van het paard gegooid zoals Paulus, ik was niet 3 dagen blind. Maar er gebeurde iets dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik Jezus ontmoette. En sindsdien kan ik zeggen, is mijn leven oprecht veranderd. En zijn er mensen om me heen die dat dus ook herkennen. Die zeggen, hey, wat, er is iets anders aan. Je kan het niet helemaal uitleggen, ik kan het ook niet helemaal peilen. Maar ik weet wel dat mijn verslavingen daarna heel snel verbroken zijn. En ik was verslaafd aan roken. Toen zeiden mensen, oh, als je stopt met roken, dan kom je 15 kilo aan of 20 kilo aan. Nou, je moet niet kijken naar hoe ik er nu bij loop. Dat zijn coronakilo's. Maar toen niet hoor. Toen kwam ik geen kilo aan. En ook toen ik van de alcoholverslaving stopte en van de pornografieverslaving stopte. De gevolgen daarvan, die waren zo opgelost omdat Jezus het verbroken heeft. Ik kan echt oprecht zeggen dat mijn leven oprecht veranderd is. Totaal. Door een ontmoeting met Jezus. En dat is wat wij spreken als we het hebben over zoek God en leef. Dat is niet zoek God en doe religie. Dat is niet zoek God en doe de juiste regeltjes. Dat is zoek God en heb een ontmoeting met Jezus, waarbij je leven veranderd is. En deze oproep doe ik nu al, en die komt aan het einde waarschijnlijk weer, en anders gooi ik mijn hele preek door de war. Maar als je die ontmoeting nog niet gehad hebt, als je zegt, ik ga naar de kerk, en misschien een tweede keer, derde keer, misschien wel voor het eerst, maar misschien wel voor je 25 jaar lang. Maar als je die levensverandering ontmoeting nog niet gehad hebt, stop niet met God zoeken. Want er is meer dan wat God je nu heeft laten zien. En hij wacht tot je hem zoekt en dat je hem vindt. En hij zal de deur open doen, zegt de Bijbel. Dus geef niet op om een nieuwe schepping te worden. Geef niet op. Laten we samen de Bijbel lezen. Ik moet weer terug naar mijn structuur. Structuur is van God, heerlijk, halleluja. We gaan lezen in 2 Korinthe. En het liefst zou ik deze hele hoofdstuk 5, we gaan 2 Korinthe 5 lezen, zou ik liefst het hele hoofdstuk lezen, omdat er zoveel aanmoediging en passie in zit. Paulus is een man van passie, ja toch? En die heeft een ontmoeting gehad met Jezus, een levensveranderende ontmoeting. En als je het niet kent, ga de Bijbel maar lezen in Handelingen en dan lees je hoe zijn leven veranderd is door een ontmoeting met Jezus. Wel een fysieke, die is letterlijk van het paard gegooid. En die heeft een ontmoeting gehad met hem die zijn leven veranderde. En de kerk heeft veranderd. God heeft hem zo goed gebruikt. Halleluja. 2 Korinthe 5, vers 14 gaan we lezen. En die eerste zin is al zo mooi. Wat ons drijft, zegt Paulus, dus wat ons voortstuwt, wat ons in beweging houdt, wat onze motivatie is, wat onze passie is, is niet status. Is niet belangrijk gevonden worden. Maar is één ding. Het is de liefde van Christus. En let goed op, er staat niet de liefde voor Christus. Want dit drijft heel veel mensen, dat de liefde voor Christus. En op een gegeven moment, dan raakt dat leeg. En dan raken we teleurgesteld. En dan doen mensen ons pijn. En dan raken we uitgeblust, omdat we een liefde voor Christus hebben. Maar hier staat dat de liefde van Christus ons drijft. Dat is de liefde van Jezus voor jou. De Bijbel zegt dat toen wij nog zondaars waren, Jezus voor ons stierf, omdat hij ons lief had. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, daarom hebben wij lief. Dus weet je, als je uitgeblust bent, als je moe bent, als je zat bent van de kerk, dan is hier jouw sleutel. Stap weg van jouw liefde voor Christus. Neem er even een pauze van. Focus daar niet op en focus op de liefde van Christus voor jou. En ik beloof je dit, je zult nieuw leven ervaren. En die liefde voor Christus, die komt vanzelf. Want als iemand alles geeft voor jou, dan kun je niet anders dan iemand terug liefhebben. Wat ons drijft, is de liefde van Christus, omdat we overtuigd zijn dat één mens, Jezus, voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. Dus in Jezus zijn wij allemaal gestorven. En dat Hij voor allen is gestorven, opdat de levende niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levende is gestorven en is opgewekt. Soms moet je Paulus 2 of 3 keer even lezen. Dat is een kunstenaar met woorden. Hij zegt, Jezus is voor ons gestorven en door zijn dood, waarin wij ook met hem gestorven zijn, kunnen wij leven, maar niet meer voor onszelf. Wij leven niet meer voor onszelf, maar wij leven voor hem, voor Jezus, die voor de levende is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen wij vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Wij kijken niet meer naar mensen door de ogen van de wereld. Wij kijken nu, daarom zegt hij ook, en ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Dus we kijken naar mensen door de ogen van de wereld, maar ook naar Christus. Ook naar Jezus, naar het werk dat hij gedaan heeft. En dat is niet te bevatten. Voor iemand die niet opnieuw geboren is, is dat niet te bevatten wat Jezus werkelijk gedaan heeft. En dan staat er in vers 17 dit. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarvan toevertrouwd. Als ik tijd heb, kom ik er later nog op terug. Maar het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. De nieuwe schepping, dus door één te zijn met Christus, ben je dus met hem gestorven en met hem opgewekt. En daarin is die nieuwe schepping, dat is het wat de Bijbel spreekt over het opnieuw geboren worden. Nicodemus zei, van, moet ik dan opnieuw de baarmoeder van mijn moeder in? Nee, dat was vleeselijk. Je bent opnieuw geboren, is uit geest. Is als je dus die ontmoeting hebt met Jezus, is dat er iets nieuws gebeurt, is dat jouw oude afgelegd wordt, dat doen we met de doop, dan leggen we ons oude leven af en dan staan we op in het nieuwe leven en daarmee zijn we een nieuwe schepping en zijn we één met Christus. Maar wat was er nou mis met die oude schepping dan? Soms is het goed om naar het oude te kijken, om te weten wat het nieuwe brengt. Om bewust te zijn van wat is de rotzooi die ik achterlaat en wat is het geweldige nieuwe leven wat ik van Christus ontvang. Waarschijnlijk ken je dit nog wel uit je kinderkerktijd of wat je wel eens gelezen of gezien hebt. Is als mens werden Adam en Eva werden geschapen. Eerst Adam en toen werd er door God in zijn neus geblazen, staat er in de Bijbel. Hij werd gevormd uit de grond en God blies zijn levensadem in Adam. En hij kwam tot leven. En op een gegeven moment zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. Dus hij maakte voor hem een vrouw. Dus uit Adam maakt hij Eva. Oh, dat is zo mooi, daar ga ik niet over preken. Maar dat was de eerste schepping. En God had een bedoeling daarmee. God had een plan met die eerste schepping. Namelijk dat wij naakt en vrij en zonder schaamte konden eten. En dat we in de tuin met God zouden wandelen. Dat was Gods bedoeling. In relatie met hem. Gewoon 's avonds wandelen met God. En God genieten van ons. En wij genieten van God. En wij genieten van elkaar. En geen pijn doen en geen ellende. Dat was Gods originele plan. Maar God vond het zo belangrijk dat wij het uit eigen vrije wil kozen. Want dat is liefde. Is dat je ervoor kiest. Dat hij in de tuin waar wij woonden als mensen. Zette hij een boom en zei hij, joh, je mag van alles eten, maar van die niet. Boom van kennis van goed en kwaad. En als je daarover... Nog iets, een paar weken geleden heb ik daarover gesproken, over de schaamte die daaruit voortkwam toen we daarvan aten. En de mens at daarvan. En die was ongehoorzaam naar God. En God die zocht de mens op en die zei, wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan? En de mens die schaamde zich en die trok zich terug. En dat doen we nog steeds. Dat op het moment dat wij iets doen, dan trekken we ons terug en verbergen we ons voor God. Terwijl God juist is degene die ons opzoekt en zegt, mens, waar ben je? Verstop je niet. Kom bij me. Maar God die was zo genadig dat hij ons uit de tuin zette. Misschien zeg je, maar dat is helemaal niet genadig. Jawel, want in die tuin was ook het boom van leven. En als we daarvan zouden eten, zouden we blijven leven. En niemand van ons toch wil leven in een wereld waar de zon is. We blijven leven. Dood is voor ons een uitvlucht. En God is genadig genoeg om ons daardoor weer met hem te verbinden. Daar kan ik nu niet over hebben, maar het is zo krachtig. Veel ervaren dat als een straf, maar het is genade geweest dat God heeft gezegd, oké, dan maak ik je leven tijdelijk, zodat je daarna nog steeds bij mij kunt zijn in een nieuw lichaam. Daar word ik enthousiast van. Maar in Genesis 2 vers 17 zegt God dit tegen de mens. Die al 17 laten zien. Wanneer je van de kennis van boom, wanneer je maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, als je daarvan eet, want als je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God die waarschuwde, als je toch ongehoorzaam bent, zul je sterven. En het gekke is, toen Adam en Eva dat deden, stierven ze niet. Want Adam leefde daarna nog 900 jaar, zoiets. Nou, dat is niet sterven, in onze maatstaven. Maar wat er gebeurde op dat moment is dat God de mens buiten de tuin zette en hem eigenlijk afsneed van de aanwezigheid van God. Hij zegt, je hebt gezondigd, je bent onrein, je kan niet meer bij mij zijn, want ik ben heilig. En hij zette de mens buiten de tuin om de mens te beschermen. En daar gingen wij als mens, gingen wij dood. En dood betekent dat je afgesneden bent van God. Door zonde worden wij afgesneden van God. En ieder mens komt daar vandaan. Niemand uitgezonderd. Ieder mens begint losgesneden van God. Dood voor God. En God die roept op om mensen tot leven te brengen door zijn geest. Maar dat is wat daar gebeurde. En misschien even goed uitleggen. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Weet je dat? Weet je, God bestaat uit Vader, Zoon, Geest. En zo is de mens geschapen als geest, ziel en lichaam. En ieder van die drie dingen, die stierf op een andere manier. Waar we nog steeds merkbaar last van hebben. Waar nog steeds herstel in nodig is. En wat is dan die geest, ziel en lichaam? De geest is eigenlijk het deel in jou wat God bewust is. Het is niet helemaal te omschrijven waar het exact zit. Ja, je lichaam wel. Maar je geest niet. Maar je geest is eigenlijk het deel van jou wat God in je gelegd heeft, wat God bewust is. En ieder mens heeft dat. En ieder mens is ook God bewust. Zelfs de mensen die het hardst roepen, er is geen God, zijn wel God bewust. Er is een bewustzijn, er is een verbinding met God gemaakt. Die heeft hij in de mens gelegd toen hij hem schiep. En dat is je geest. En je ziel is eigenlijk alles wat ik voorstaat. Dus ik voel, ik denk, ik wil, ik verlang, ik lust naar, ik wil, ik wil, ik wil. Dat is onze ziel. En onze ziel is is ook losgesneden van God. Losgesneden van de bestemming waar hij ons voor diende. En het laatste is ons lichaam. Is onze wereldbewustzijn. Dus de geest is het Godbewustzijn. De ziel is het ikbewustzijn. En het lichaam is het wereldbewustzijn. Want we hebben namelijk 5 zintuigen waarmee we de wereld waarnemen. Nou, dat heeft God erin gemaakt. Dat is hartstikke mooi. Maar dat is wel hetgene wat ons vaak leidt. En dan kom ik straks wel op terug, wat die nieuwe schepping waar je dan op leidt. Maar wat gebeurde er na de zondeval met deze 3 dingen? De geest die ging dood, die werd afgesneden van God. De lifeline van God naar jou, die werd afgesneden door de zonde. Onze ziel is rebels geworden. Die is gaan opstaan tegen God. En verzet zich tegen God. Omdat het wil, de eigen ik, vaak niet in lijn ligt met de wil van God. Omdat onze ziel gekwetst is. En dan gaan wij bescherming gaan we ons afzetten. En het derde is ons lichaam iets corrupt geworden. En iedereen heeft dat gemerkt. Ergens er komt ziekte. Er komt verval. Er komen rimpels. Ons lichaam is gewoon niet meer, we kunnen dat niet bijhouden. En God heeft er ook een termijn aan gezet. Van joh, het gaat ook niet langer duren dan 120. Maar ons lichaam is corrupt geworden, omdat het losgemaakt is van een bron van het leven. En dat is die oude schepping. Die oude schepping die dus corrupt gemaakt is door 1 keuze van de mens om God ongehoorzaam te zijn. En dat gaat door ons allemaal heen. Ieder mens wordt zo geboren. Ieder mens wordt vanuit die zonde geboren. Dat geeft zoveel opluchting, want dat betekent dat niemand beter is dan jij. Of slechter. Maar we zijn het allemaal. De Bijbel zegt, schieten wij tekort als het gaat om God. Maar voor ons allemaal heeft hij een oplossing. En voor ons allemaal heeft hij gezegd, maar je hoeft niet die oude schepping te blijven. Ik heb een way out. Ik heb een weg uit die oude schepping. Om weer verbonden te worden met God. Om weer opnieuw in de aanwezigheid van God te komen. En het maken zoals hij het bedoeld heeft. En straks als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Zullen we dat in de volheid ervaren. Maar nu heeft hij dat al beschikbaar gemaakt voor ons. Om weer in verbinding te komen met God. En dat is die nieuwe schepping. De eerste schepping, toen blies God de adem in Adam en maakte hem tot leven. De tweede schepping, de nieuwe schepping, die werd door Jezus zelf in leven geblazen. Toen hij opstond uit de dood, had de dood overwonnen. Toen kwam hij terug bij zijn discipelen en toen verzamelde hij zich in de bovenkamer. Ken je dat verhaal? En toen gaf hij ze een opdracht en toen blies hij over hen. En in het Grieks staat daar zelfs het woord die eigenlijk gebruikt wordt bij een fluitspeler. Dus misschien blies hij niet zozeer over hen, maar een fluitspeler blaast in. En Jezus blies in hen. En hij blies in hen het nieuwe leven. De nieuwe schepping blies hij in hen en blies hij in iedereen die erkent dat Jezus Heer is. En wat is nou het verschil tussen die eerste en de tweede Adam? Adam, niet Adam, maar Adam. Dat is, de eerste keer was het leven volmaakt. En het werd corrupt. Maar de tweede keer dat Jezus blies, was het niet alleen een volmaakt leven, maar ook een overwinnend leven. Want Jezus had de dood overwonnen. Jezus had de zonde vernietigd. En Jezus had Satan te kijk gezet. En dat leven blaast die in jou. Wil die in jou blazen. Dat je dus niet een vervuld leven weer hebt met God. Maar dat je ook nog een overwinnend leven hebt. Dat je overwint over de zonde. Dat je overwint over stress. Dat je overwint over depressie. Dat je overwint over ziekte. Dat je overwint over alle onrust die de wereld ons geeft. Die oude schepping met zich meeneemt. En dat je wordt verzoend met God. Zodat je vrede leert. En dat je liefde leert kennen. En dat overwinnend leven, als je dat nog niet kent, dat is beschikbaar voor jou, voor iedereen. En dat is die nieuwe schepping die Jezus in ons leven blaast. In Romeinen staat, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. In Christus ben je een nieuwe schepping, maar in Christus ben je dus ook meer dan een overwinnaar. Wat is meer dan een overwinnaar? Als iemand een race wint, wat is dan meer dan dat? Dat zal ik je vertellen. Dat is iemand die steeds de race wint. En opnieuw en opnieuw en opnieuw de race wint in elk aspect van zijn leven. En dat is een leven die door Christus beschikbaar is voor ons. Niets kan ons meer raken. En als ik dat zeg, dan hoor ik mezelf en iedereen zeggen, ja, dat geloof ik wel, maar kijk eens om je heen. Kijk eens in je eigen gezin, kijk eens in je eigen familie, kijk eens in je eigen werkplek. Kijk eens gewoon, lees de krant, Robert. Dit is hoezo meer een overwinnaar? En daar zit de spanning. Daar zit de spanning tussen wat wij nog steeds in onze oude natuur doen, is kijken naar hetgene wat in de wereld is. Zoals die tekst net zei, we beoordelen door de ogen van de wereld. En we zien wat de wereld ons wil laten zien. En dit leidt ons van God af en het vreet aan je geloof. Want het tegenovergestelde van geloof is niet ongeloof, maar is twijfel. En op het moment dat wat Satan kan doen, is je laten twijfelen over het woord van God. En twijfelen dat je een nieuwe schepping bent. Er is helemaal niks nieuws, ben je terug bij af. Nee. Nee, het is niet waar. Niets kan ons meer raken. Als jij een nieuwe schepping bent in Christus, dan is jouw geest opnieuw tot leven gewekt. Je bent weer verbonden met God. Er is een relatie tussen jou en God mogelijk. Onze ziel is door die nieuwe schepping verzoend met God. Er is liefde. Het is niet alleen acceptatie. God zegt niet, oké, kom er maar weer bij. Er is verzoening, er is passie tussen God en jou. En hij verlangt naar die ontmoeting met jou. Om weer verbonden te zijn, om weer te wandelen in de avondkoelte. Om zijn gedachten en zijn liefde met je te delen. Oh jongens, we zijn verzoend met God. En ons lichaam, en dit is zo mooi. Ons lichaam is een woning van God geworden. De kracht van God zelf woont in ons. Niet de zonde, maar de geest van God. Daarom is het zo normaal dat op het moment dat jij jouw lichaam niet hoort of niet gehoorzaam is aan de wil van God, is dat je hem confronteert met degene die in je woont en zegt, hé, daar zit de scheppende kracht. Ik ben een nieuwe schepping en ik wil dat mijn lichaam daarna gaat gehoorzamen. Ik wil dat mijn ziel zich tot rust brengt, want de rebel die is tot vrede gekomen. De rebel is eruit en die is oké, die is geaccepteerd, die is genezen, die is geheeld. Het gaat niet meer om ik, het gaat om Jezus. En mijn lichaam volgt. En dit ontvangen wij. Als wij een ontmoeting hebben gehad met Jezus. En zoals ik al zei, ik was 25 jaar toen ik pas een ontmoeting had met Jezus. Dus ik weet dit één ding zeker. Je kunt bij de kerk komen en niet veranderd worden. Je kunt bij de kerk komen, al 25 jaar. En niet veranderd worden. Maar ik weet ook dit zeker. Je kunt nooit bij Jezus komen en niet veranderd worden. Dus als jij nog niet die levensveranderende kracht ervaren hebt. Als je zegt, ik voel me nog precies hetzelfde en alles is nog precies hetzelfde. Mijn denken is hetzelfde, mijn wil is hetzelfde. Ik ben niet verbonden met God. Misschien heb je nog geen ontmoeting gehad met Jezus. Misschien heb je voor het eerst pas vandaag van Jezus gehoord en zeg je, ik wist niet eens dat dit mogelijk was. Ik wist niet eens dat ik verbonden kon worden met God. Ik ga zo meteen voor je bidden als je dat wil. Maar als je dit wel gehoord hebt en je zegt, maar ik heb die levensveranderende kracht nog niet ervaren. Zoek God en leef. Blijf God zoeken, want hij is een God die beloont voor degenen die hem ernstig zoeken. En laat niet los tot hij je veranderd heeft met zijn levensveranderende kracht. En als je dit stuk doorleest, dan komt het eigenlijk bij degene die Jezus hebben ontmoet. Die een levensveranderende ervaring hebben gehad met Jezus. Die een ander mens zijn geworden. Dan gaat Paulus door en dan zegt hij in 2 Korinther 5 vers 19. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Het is de genade van God. En ons... Dus de mensen die dit hebben ervaren, heeft hij die verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten, in een andere vertaling staat ambassadeurs, wij zijn gezanten van de verzoening van Christus. God doet door ons zijn oproep. als jij die ontmoeting hebt gehad met Jezus, dan is het daar niet mee klaar. Vervolgens word jij ingelijfd in het koninkrijk van God en word jij een gezant van die verzoening. Niet een gezant van de veroordeling, want daar zijn we te goed in geweest. Maar een gezant van de verzoening. Hé, ik was ook stuk. Ik had ook last van een gebroken lichaam. Mijn ziel was rebels van God en mijn geest was afgesneden. Maar er is verzoening. God is niet boos op je. God heeft je de overtredingen niet toegerekend. En hij is genadig en hij wil een relatie met je. En het enige wat je hoeft te doen is te verbinden met Jezus Christus en een nieuwe schepping te worden. Come on. Dat is de boodschap die God ons heeft toevertrouwd. In vers 21 vat hij het allemaal samen. En dan zegt hij, God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met die zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Niet door ons eigen werk, maar door te vertrouwen op het werk van Jezus Christus, die volmaakt is. Ik wil vragen of je wilt gaan staan. Want we gaan samen voor God staan. En ik wil, als je nog niet dat moment hebt genomen om te zeggen, ja Jezus, ik wil een ontmoeting hebben met u. Ik wil levensveranderend ontmoeting hebben met u. Ik was losgesneden van God. Mijn ziel was rebels naar God. En mijn lichaam is gebroken. Maar ik wil opnieuw verbonden worden met God. Ik wil verzoend worden met God. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan wil ik voor je bidden. Wil ik met je bidden. En ik wil vragen of iedereen gewoon zijn hoofd wil buigen of zijn ogen dicht wil doen. Gewoon een privacy tussen jou en God. En als je thuis bent, dan geldt dit ook. Geef iets kenbaars aan God, dat je zegt, ik kies voor u, Jezus. Ik wil een leven hebben met u en niet zonder u. Ik wil verzoend worden met God. En ik tel zo tot 3. En het enige wat je hoeft te doen is even je hand op te steken. En je zegt, ik wil dit. Ik wil dit. Ik wil verzoend worden met God. God houdt van je. En hij heeft een plan met je leven. Je bent niet zomaar. 1, 2, 3. Steek gewoon even kort je hand op en dan doe je hem weer naar beneden. Dan zeg je, ik wil dit. Laat het gewoon aan God zien. Je hebt een keuze gemaakt voor hem. Niet voor mij of voor een ander. Maar je zegt tegen God, ik wil verzoend worden. Ik wil relatie hebben met u. Amen. Vader, dank u wel, Heer. U heeft deze handen gezien en u weet wie ja heeft gezegd tegen u. En misschien is er ook iemand hier die zijn hand niet durfde op te steken, maar wel in zijn hart schreeuwt, ja. En zijn hart schreeuwt, ik wil verzoend worden met u, God. Raak mij aan. Heer, ik bid dat u op dit moment deze mensen aanraakt. Heer, ik bid dat ze een levensveranderende ontmoeting zullen hebben met u. In de naam van Jezus Christus en door zijn werk mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Want als je uitstrekt naar God, dan vergeeft hij je zonde omdat je op Jezus vertrouwt. En ik spreek Gods zegen over jullie. In Jezus' naam. Ik wil je vragen, als je dat bent geweest en je wil zo even doorpraten, kom dan gewoon even hier naar voren straks na de dienst, als iedereen naar buiten is. En dan ga je gewoon even hier en zeg je, oh, help mij. Hoe moet ik nu verder? Wat moet ik nu doen? En dan gaan we je helpen, want wij zijn hier samen in. Wij zijn hier anders. Wij zijn hetzelfde als jij. We hebben ook ja gezegd tegen God en we zijn ook aan het leren. En voor degenen die God kennen, die de ontmoeting hebben gehad, voor jullie geldt de opdracht dat jullie ambassadeurs van verzoening worden. En ik bid jullie toe, dat die genade, die boodschap van liefde van God, die je verzacht maakt, die je zacht maakt, dat je die in je hart voelt en gaat prediken overal waar je bent, desnoods met woorden. Maar dat de opdracht van die ambassadeurs van de verzoening, de gezanten van Gods woord, serieus oppakken en die uitdelen. Mag ik daar een amen op horen? Amen, halleluja.